weinig al weten, zijn er van veel pijn. Geen bepaalde invloeden dus. U vindt het heel erg prettig wanneer u zelf nadenkt, dus ook geen politieke invloeden. Wat u ervan maakt, ach, dat moet u zelf weten. Wat wij proberen u te brengen, is de waarheid zoals wij die zien, de feiten zoals wij die kennen. We zouden ons wel eens kunnen vergissen, maar we proberen het te voorkomen. We hopen dus dat u zult proberen om mee te denken. En aangezien ik geen specifiek onderwerp in gedachten heb voor dit eerste deel van de avond, zou ik graag van u een onderwerp hebben waar we mee kunnen beginnen. Dus geen al te simpele vraag, want anders dan wordt het helemaal alleen maar vragen beantwoorden. Wie?
Boeddhisme.
Nou, dat is wel heilig, ja.
En de waarde van boeddhisme voor onze moderne samenleving?
Dat laatste is erg moeilijk, want er zijn zoveel verschillende samenlevingen op aarde.
Een menselijk.
Laten we beginnen met dit te stellen. Het boeddhisme is in feite een ontwikkeling van het hindoeïsme. In de hindoeleer kennen we een veel godendom. We kennen alle devis en devas. Kleine goden zelf die tussen de mensen rondgaan. Daardoor krijg je een heel sterk inspelen toch wel op de tegenstellingen tussen de verheerders van bepaalde goden. De situatie van Prins Siddhartha kent u zelf. Hij zou geboren zijn onder bijzondere voortekenen, maar dat horen we zo vaak. Hij is in ieder geval opgegroeid aan een hof, dat staat wel vast. En men vertelt dat hij 3 malen een ontmoeting had met het lijden, met de ziekte en de dood, wanneer hij in het spuitend paleis was en dat hij daardoor eigenlijk op zoek is gegaan. Wanneer je de aard van het boeddhisme wilt doorgronden, dan moet je juist die omzwervingen van Prins Siddhartha, moet je eigenlijk een klein beetje in je herinnering roepen. Want deze jonge man was niet ineens de grote ingewijde, de werkelijke Boeddha. Hij was eenvoudig een zoeker, zoals er zoveel in India zijn. Hij is in de leer geweest bij allerhande magiërs, bij Bhagwans of hoe ze verder ook mogen heten. Hij heeft gedaan aan yoga en heeft allerhande filosofieën leren kennen. En geen daarvan gaf hem vrede. En dan mogen we rustig al die verhalen over de meditatie onder de boa-boom, de bescherming van de koningsslang, al die verhalen die zo mooi zijn, de strijd met Mara de Bittere bijvoorbeeld, mogen we rustig vergeten. Deze dingen zijn symboliek en die zijn kennelijk later aan de verhalen toegevoegd. Iets meer in de richting van de werkelijke meester ligt wel zijn verachting voor alle pogingen om het bovennatuurlijke om te kopen. Hij probeert weg te vinden voor de mens zelf, een weg die gebaseerd is op het aanmoedigen van bepaalde kwaliteiten, en hij ziet aan het einde daarvan in feite een opgaan in het geheel. Nirvana is een toestand waarin je zijnde niet bent. Het boeddhisme is dus in wezen eigenlijk niet actief, het is niet repressief, het probeert niet anderen te bekeren. Het heeft een zeer grote verdraagzaamheid, maakt het voor ons natuurlijk erg sympathiek. Maar aan de andere kant is het langzaam maar zeker een geloof geworden van filosofen. Ik wil niet zeggen dat er geen grote denkers zijn voortgekomen uit het boeddhisme. Integendeel. Maar dat zou je ook kunnen zeggen van het christendom, dat kun je ook zeggen van de islam. Het heeft bijgedragen tot wetenschappelijke ontwikkelingen zelf. Ook dat kun je van de andere wereldgodsdiensten wel degelijk beweren. Wanneer je dus de vraag stelt, wat betekent het boeddhisme in deze dagen voor de samenleving, dan wordt het een beetje moeilijk. Aan de ene kant zit in veel boeddhisme iets van het fatalisme dat je krijgt wanneer je gelooft in de reïncarnatie leer. En het feit dat wat je vandaag tekort komt, je morgen toch wel gegeven wordt. Aan de andere kant is er natuurlijk wel de rust die je hebt. De mogelijkheid om met het heden te werken. Want het gaat niet om de wereld, het gaat om jezelf. En het belangrijkste van allemaal is misschien wel het begrip voor je de vele verschillende verschijningsvormen die wij menen te zien in onze wereld, zonder dat we het werkelijke wezen doorgronden. Een van de bekendste gelijkenissen van de Boeddha is die welke hij vertelt aan Ananda, zijn leerling. Er komt een kruinhak met een olifant. En er komen ook vier blinden aan. Die vragen aan die kruinhak, wie is hier? Dan zegt hij, dat ben ik met mijn olifant. En daarop gaan ze voelen, de een die krijgt de staart te pakken, de ander die krijgt de slurf te pakken, de ander die krijgt een poot te pakken. En zo staan ze onder elkaar later te twisten wat een olifant is. De een zegt het is een ruwe rechte zuil, de ander zegt het is bijna een slang, de derde zegt het lijkt meer op de borstel van een of andere zwieper. En daarmee is geloof ik de betekenis van het boeddhisme voor deze tijd en voor de mensen als geheel nog wel het beste gekenschap. U leeft in een wereld waarin men voortdurend bezig is te vechten over wat beter is. Bijvoorbeeld, wat is beter, communisme of kapitalisme? Ik denk dat voor allebei wel iets te zeggen is. Het kapitalisme kent uitbuiting, dat is een fout. Maar het communisme kent weer een bureaucratie die tot gelijksoortige resultaten voert. En dat is ook fout. Wanneer ze iets van elkaar zouden leren, dan zouden ze misschien samen een systeem kunnen maken waarin niet meer rijkdom de wereld beheerst zonder meer, maar waarin ook niet bekwaamheid wordt onderdrukt ten koste van een middelmaat die zich wil handhaven. Dan zou je terecht kunnen komen in een wereld waarin iedereen krijgt wat hij verdient, maar gelijktijdig niet de mogelijkheid heeft bezittingen opeen te stapelen en die dan aan zijn kinderen na te laten om die te verkwisten en gelijktijdig anderen uit te buiten om daar het winst te maken. Een olifant is een geheel, de mensheid is een geheel. En wanneer je gaat begrijpen dat Oost en West uiteindelijk allebei bestaan uit mensen. Wanneer je begrijpt dat liefde hetzelfde is. Of je nu terechtkomt in een kraal in Zuid-Afrika, in een Eskimo dorp, in het noorden of het zuiden van Rusland, of ergens in de USA, of mijnentwege in Buenos Aires. Wanneer je gaat begrijpen dat de mens met zijn menselijke gevoelens, met zijn menselijke strijd, ondanks alles hetzelfde is, dan ga je voor het eerst begrijpen wat de Boeddha bedoelt wanneer hij zegt dat we onze eigenschappen, onze kwaliteiten moeten ontwikkelen, dat we rechtvaardig moeten zijn, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Want wat zegt hij in wezen? Hij zegt we moeten afstand doen van onze opvatting dat we beter zijn dan een ander. We moeten afstand doen van het denkbeeld dat we andere rechten bezitten dan een ander. We moeten afstappen van het denkbeeld dat we iets van een ander moeten vragen. En we moeten proberen tegenover die ander toch rechtvaardig te blijven. En op deze wijze, ja, zou ik zeggen, zou er veel te leren zijn. Wanneer niet, en nou word ik misschien even gemeen voor degene die in boeddhisme opstaat, wanneer niet in het boeddhisme zelf zich eveneens zoveel verschillende secten en verschillende richtingen hadden ontwikkeld, dat je kunt zeggen dat vaak de boeddhisten elkaar nog erger om de oren slaan dan de christenen onderling. En dat wil wat zeggen, geloof me. De grote fout is, geloof ik, dat we altijd weer vastlopen in sectarisme. Zelfs een groep als deze. Er zijn mensen bij die zeggen, ja, maar wij zijn toch bevoorrecht. Wij krijgen deze leringen. U bent helemaal niet bevoorrecht, want het meest had u zelf ook anders kunnen leren. Men zegt, ja, maar dat contact met de geest, dat is voor mij de waarheid. De waarheid is onder meer het contact met de geest, maar nog veel meer andere dingen. Je bent niet meer dan een eenvoudige gelover en ook niet minder. Je denkt anders, je ziet een ander stukje van de werkelijkheid. Maar die werkelijkheid omvat alles. Die omvat de gekste dingen, van bij wijze van spreken de economie tot de goddelijke openbaring toe. Het hoort er allemaal bij. Er zijn op Ceylon een paar kloosters waarin deze leer zich langzaam ontwikkeld heeft, deze boeddhistische leer, tot een denkwijze waarbij men zegt, ik weet zo weinig zeker. Waarom zal ik praten over een hiernamaals, wanneer ik nog niet in staat ben hier goed te leven? Waarom zou ik vechten met een ander? Ik wil met hem van gedachten wisselen, natuurlijk. Maar ik wil niemand bekeren, ik wil me ook niet laten bekeren. Ik wil leven naar het beste begrip dat er in me leeft. En natuurlijk heel erg vervelend. Want er zijn een hele hoop mensen die zeggen, ja maar ik weet het. Er zijn mensen die uitroepen dat Joden een bijzonder uitverkeurde geslacht zijn. Nou, misschien is het waar, maar als je kijkt wat ze ervoor krijgen, kun je alleen maar hopen dat jij het niet bent. Wel, er zijn mensen die uitroepen dat de Joden het meest verwerpelijke ras zijn op aarde. Ja, ook nu nog. Ik denk dat het voorbij is, maar het is niet voorbij. Die mensen die weten ook gewoon niet wat het verschil is tussen een Jood en een gewoon mens. Weet je wat het verschil is? Dat ze op een andere manier leren leven. Dat ze voor de rest precies zo zijn als ieder ander. Dat ze dezelfde talenten hebben die andere mensen hebben, maar ze vaak beter gebruiken. Er zijn mensen die uitroepen dat al die zwarten, die moesten eigenlijk maar eens verdwijnen. Kun je iets krankzinnigers voorstellen? Die mensen hebben een andere mentaliteit misschien op bepaalde punten. Zeker, ze hebben een andere manier van leven gehad. Zo zullen ze ook andere dingen eten dan u. En ze zullen waarschijnlijk ook op een andere manier feest vieren dan u het doet. Maar maakt dat nou verschil, hè? Wanneer het erop aankomt, zijn het mensen die net zo goed kunnen lijden als een ander, die net zo goed blij kunnen zijn als een ander. Dan moet je dan zeggen, ja, maar wij zijn meer. De Boeddha zegt, het komt er allemaal niet op aan. Het gaat er niet om wat de ander is, het gaat erom wat jij bent. En wanneer dat de wereld zou kunnen bereiken, dan zou dat een hele verbetering zijn. En wanneer bijvoorbeeld Brezhnev niet zou kijken naar Reagan, en Reagan niet naar Brezhnev, maar ze allebei een keer eerlijk naar zichzelf, zou ik, nou ja, nee, laten we dat niet open, dan krijgen we binnenkort ineens twee staatsbegrafenissen op de televisie. Dan schrik je zich dood. Maar u begrijpt wat ik bedoel, wat ik wil zeggen. En wanneer je dan zo bezig bent, dan zeg je, kan het dit betekenen? Dan is het antwoord nee, kan het niet. En waarom niet? Omdat de meeste mensen niet zoeken naar iets waardoor ze één worden met de anderen. Ze zoeken naar iets waardoor ze meer worden dan een ander. En dan is het nu maar de illusie van een geestelijk vrijer of beter zijn. Ze willen een verschil zoeken en niet een eenheid. Dus de meeste mensen voortdurend bezig zijn om de wereld te verbeteren en geen tijd overhouden om aan zichzelf iets te doen. Daarom zeg ik, is de betekenis van het boeddhisme voor deze wereld betrekkelijk klein. Het is eenvoudig niet in staat om de veelheid van verschillen die er tussen de mensen bestaan, langzaam maar zeker weg te wisselen. Het heeft heel erg lang bestaan. Er is er niet eens in geslaagd om een eenheid te maken tussen boeddhisten. En dan is mijn eindconclusie, het is vergelijkbaar met het christendom. De leer is goed. Wanneer de mensen die leer niet zouden uitleggen, maar in de praktijk zouden brengen, dan zou de wereld langzaam maar zeker weer terugkeren tot het aardse paradijs. Maar aangezien de mensen meer houden van de uitlegging en het bekeren van anderen tot hun inzichten, dan van het in de praktijk brengen van hetgeen geleerd wordt, hoeven we van deze godsdiensten zeker geen absoluut heil te verwachten. En moet de betekenis daarvan niet worden afgewogen in religieuze of geestelijke termen, maar alleen in die van politiek gewicht. Dus dit voldoende.
Nee,
nou, dan kom je rustig met aanvulling.
Op een vlak verhaal.
Waarom?
Nou, ik heb nog steeds niet begrepen wat de essentie is van het boeddhisme. En wat de bedoeling is geweest van de Boeddha. Ik zet hem dat niet voor de boeddhisme.
Nee, daar gaat het niet om. Anders dan zou u weten dat ik dus de essentie al genoemd heb. Maar ik wil het nog wel een keer herhalen. De essentie van het boeddhisme is deze. De mens leeft met zichzelf. Hij zal dan ook zichzelf moeten ontwikkelen en hij zal de eigenschappen onder meer van rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, van mededogen en dergelijke moeten ontwikkelen. Dat zijn de paden die worden aangegeven. Wanneer hij dit doet, dan ontkomt hij aan de beperking van zijn enge persoonlijkheid en krijgt hij contact met het geheel. Wanneer hij dit bereikt heeft, is hij in feite een bodhisattva, dus een aanstaande en aankomende Boeddha. En op het ogenblik dat hij dan opgaat in het geheel, is hij werkelijk Boeddha geworden. Dat is eenvoudig de essentie. Nu zegt u, ja, maar wat is de essentie ervan? Moet ik alle filosofen met hun tegenstrijdigheden gaan citeren?
Nee,
dat heeft weinig zin.
Nee, dat was het punt dat we juist, er zijn heel veel meningen over, en ik dacht misschien een beetje niet wel, met enige mate kennis van de oerbron van boeddhisme, en kunt u enige mate zeggen wat hij bedoelt met de gewone middenweg. En ja, want ik loop de gewone middenweg op zoek in het leven, en ik vind hem net zoals hij is, en altijd zijn.
Ja, dan komt u tot iets wat niet past in het onderwerp zoals u het gesteld heeft, namelijk de betekenis voor de hedendaagse wereld, de samenleving. Want wat u nu zegt is datgene wat aan het begin van de mensheid heeft bestaan en dat door vele leraren en meesters is uitgedragen door praktisch alle tijden dat er mensen op aarde zijn geweest. Dat begint al voor Homo sapiens. En wat is die essentie dan? Dat mensen in feite niet de afzonderlijke wezens zijn die ze denken. Dat ze zozeer gebonden zijn aan de mensheid, dat ze zich alleen als deel daarvan kunnen beschouwen en alleen als deel daarvan kunnen waarmaken. En dit betekent de gehele mensheid en niet een bepaald onderdeel ervan. Vanuit die leer komt het begrip dat alles samenwerkt. Je gaat niet dood, je gaat over naar een andere toestand. Uit die toestand kun je eventueel volgens bepaalde interpretaties herboren worden, maar dan zitten we dus al, ja, zeg maar ongeveer 2800 jaar voor Christus. Die tijd komt de reïncarnatieleer pas goed op. Het denkbeeld echter dat wat waardevol is niet verloren gaat, is zo oud dat de eerste shamanen van de eerste jagerstammen al de verdienstelijke ouden, de geesten daarvan, opriepen om van hen raad te ontvangen. Dus wanneer u zegt, wat is de oerbron? De oerbron is het besef dat die mensheid eigenlijk niet eindigt, dat je niet alleen maar een heel kort tijdje op aarde leeft en dat het afgelopen is. Het is het idee van een ander bestaan en de zin van dit bestaan en dat andere bestaan valt samen. Er is geen onderscheid te maken, want wanneer wij in beide vormen beantwoorden aan hetgeen wij zijn, worden we ons bewust van de eenheid waarvan we deel zijn. Daar komt het op neer. Maar deze leer is zo oud dat die in vele inwijdingsleringen al verteld is, zelfs al in Oer. Het is verteld door Chinese filosofen, heel mooi verwoord, onder meer door Lin Po. Het is altijd weer herhaald in vele termen. De een kijkt naar de band met de medemens, het heb u naast de lief. De ander denkt in de eerste plaats aan de band van het ik met de eenheid. Dus wees juist, wees rechtvaardig, wees meedogend. Zoek naar een weg waardoor jij binnen die eenheid zodanig harmonisch bent met het geheel, dat het geheel kenbaar wordt en beleefbaar. En die essentie, die zult u overal terugvinden. Nu zegt u, de weg van het gulden midden, wat bedoelt hij dan mee? Nou, die gulden middenweg is niet iets wat hij in het bijzonder geleerd heeft. Ook dit is al heel oud. Ongeveer 3500 jaar voor het begin van uw jaartelling, dus lang voor het boeddhisme was, schreef een denker al een keer neer, wie het te veel mijt en niet aan het te weinig lijdt, hij vindt de weg naar vrede. Er was in een tijd dat elke stad een oorlog had met elke andere stad. Dus ook dit is niets bijzonders, maar wat betekent die gulden middenweg? U zoekt een gulden middenweg. Die middenweg kunt u nooit vinden in de gemeenschap, in de maatschappij. U kunt ze alleen in uzelf vinden. Het betekent liefhebben, maar niet te veel, dus niet de slaaf worden van je liefde. Het betekent niet bang zijn voor een glas wijn, niet bang zijn voor een sigaret, niet bang zijn voor het gebruik van werktuigen, maar in de eerste plaats denken aan wat voor jou goed is en daardoor niet te veel. In deze maatschappij komt de weg van het gulden midden eigenlijk neer op niet te veel. Want dat je ergens werkelijk te weinig aan hebt, nou dat komt maar zelden voor je. En als het voor je komt, ligt het aan jezelf. Dus daar zitten we met een denkwijze, met een oerbron. Ja, die eigenlijk kosmisch moet zijn. Dan kun je mooie veronderstellingen gaan uit. En ik denk dat voor er het eerste bewustzijn op aarde bestond, er al een geestelijk bewustzijn was dat zich bezig hield met de vorming van dat leven. En dat ook dit bewustzijn al wist dat alle dingen in feite toegelaten zijn, zolang men er niet door beheerst wordt. En dat men, om dit te kunnen bewijzen aan zichzelf, zich steeds weer zal moeten beheersen, zonder ooit de mogelijkheid te schuwen. En als je dat dan zo bekijkt, ja, dan kom je terecht op iets wat voor de wereld wel belangrijk is, maar waar ze in haar huidige problemen niets aan heeft. Want die problemen van vandaag, die komen uit illusies die de mens heeft opgebouwd. De mens denkt dat hij meer waard is dan hij waard is. De mens denkt dat hij meer rechten heeft dan hij ooit zal kunnen verdienen. De mens meent dat er offers gebracht moeten worden door anderen, maar hij vraagt zich niet af wat hij zelf kan offeren. De mens meent dat iedereen zich moet schikken naar zijn eigen manier van denken, zijn eigen inrichting. Vraagt u mij eens een bepaalde brandweer in Rotterdam, bijvoorbeeld de regeling voor de waterleiding en zo. Vraag me eens naar. Dan komt u er tot uw verbazing achter dat als u geen aansluiting hebt, u toch moet betalen. Omdat het namelijk op oppervlakte gaat en niet op verbruik. En dat betekent weer dat als je niets hebt, dat het je dus wat kost. Maar als je nu weer meer wilt hebben, dus je gaat iets gebruiken, dan kost het je nog veel meer. Want daar kom je namelijk ook nog voor rioolrecht in aanmerking. En hoe heet het allemaal, al die rechten tegenwoordig, ik weet er geen raad meer mee en ik weet er geen gezond woord voor. Ik zou haast zeggen, het is het zoeken naar een gelegenheid om een ander te laten betalen, om apparaten in stand te houden die in feite minder nuttig werk doen dan het schrijven wat ze doen doet vermoeden. Maar ja goed, dat moet u zelf uitzoeken. Dus, in deze maatschappij betekent, weg van het gulden midden betekent in deze maatschappij niets, tenzij je alleen van jezelf uitgaat. Want je kunt niet bepalen wat het midden is voor de een en het midden voor de ander. Als je na twee pilsjes heel erg lichthoofdig wordt, moet je er maar één drinken. En als dat pas na 20 gebeurt, nou ja, dan is 10 zo erg niet. Dus dat is de weg van het gulden midden. Weten dat je niet te ver gaat. En aangezien op het ogenblik bijna iedereen te ver gaat, soms zelfs naar Gran Canaria op afbetaling of zo, moet je eerlijk toegeven, als maatschappelijke regel kun je het niet hanteren. Die maatschappij is er eenvoudig niet op ingesteld. En ik kan het ook niet in die maatschappij vinden. Want die maatschappij die leeft juist van extremen, van de tegenstellingen, niet van het besef van het midden, van de werkelijke weg die je kunt gaan. Vraag het anders maar aan ome Job. Ome Job die dus zo graag iedereen de vriend wil houden en zich vijanden moet maken omdat hij een taak heeft aanvaard die hij zich anders had voorgesteld. Maar die niet bereid is om te zeggen, nou ja, als het zo niet kan, doe ik het helemaal niet. En die aan de andere kant ook niet bereid is om toe te geven dat de maatregelen die hij neemt niet passen in hetgeen hij altijd aan anderen verkondigd heeft. En dat is gewoon een eigenaardig dubieus iets. En dan kun je erover vechten, of je kunt er medelijden mee hebben. Maar het bewijst eenvoudig het begrip voor de gulden weg. De gulden middenweg is weg. Trouwens, als hij hier zou zijn, dan zou hij gauw weg zijn, weg de vierbaansautoweg. Het is een kleine boutade misschien, dat laatste. Maar realiseer u dus heel goed dat wanneer u zegt de betekenis van het boeddhisme voor de gemeenschap, de mensheid in feite, dan moet het antwoord zijn, die is zeer beperkt en praktisch op dit moment even min aanwezig als in het christendom. Wanneer u zegt, ja, de bron, dan kan ik alleen maar zeggen, het is de bron van ons allen verbonden zijn, door alle tijden heen, waaruit ook het boeddhisme, maar ook begrippen als de gulden middenweg en de meer mathematische voorstelling van de gulden snede voorkomt. En als je dat bij elkaar pakt, dan moet je wel, zoals ik heb gedaan, zeggen, ach, het boeddhisme heeft eigenlijk zijn essentie in het werken aan jezelf. En dat is het enige wat een mens in deze tijd overblijft, wanneer hij niet ten onder wil gaan in kunstmatig opgevoerde tegenstellingen die rond hem voortdurend proberen hem in beweging te krijgen zonder dat hij beseft wat hij doet. Nou, kan het ook niet anders zijn, het spijt me. En hier viel een diep zwijgen.
Is er nog een klein ander onderwerp wat we vast kunnen koppen?
U hebt gezegd zojuist, het was voortgekomen uit het hindoeïsme. Kunt u soms enkele wijsheden geven van het hindoeïsme? Dat is toch een hele...
Ja, het hindoeïsme is natuurlijk moeilijk. Ik kan teruggrijpen bijvoorbeeld tot de Vedische geschriften en proberen om daar een paar dingen uit te halen. Wanneer je namelijk denkt volgens de oergod, dus de drie-eenheid die in het hindoeïsme aan de top staat, boven de onbekende, het Brahman, dan zie je dat de mens leeft in zichzelf. De mens leeft in de wereld van zijn eigen voorstelling. Al wat de wereld hem aandoet, heeft hij in wezen zelf eerst in die wereld gebracht. Hij krijgt antwoord op al wat hij zelf is. En een andere, een mens heeft een lot, daarvoor mag hij niet weglopen. Want je lot is je wezen. En hij die zijn wezen verloochent, zal geen geluk kennen. En hij zal niet bereiken. Maar hij die bereid is zijn lot tot het laatste te dragen, zal daardoor zichzelf waarmaken. En hij die zichzelf waarmaakt, is waardig de wereld van de goden te betreden. Het zijn maar twee wijsheden misschien, die ik er zo uitvind. Er zijn er natuurlijk ontelbare meer. Maar al die wijsheden in het hindoeïsme, ook met hun tegenstrijdigheden vaak, hebben één besef gemeen. Dat is een besef waar men wel eens aan voorbij gaat. Namelijk dat leven en dood één zijn. Het zijn de twee gezichten van de schepping. En zoals Kali optreedt als de moeder en als de verschrikkelijke. Zoals er ook andere godinnen zijn, die aanbeden worden als liefelijkheid en leven brengen, maar die in een andere gestalte de strijders zijn, de vernietigers. Zelfs Isis had daar twee gestalten. Die van de moeder, minnares, aan de ene kant, en die van de strijdster en wreekster aan de andere kant. Misschien is dat iets wat we altijd weer uit het oog verliezen. We denken altijd, het leven is belangrijk en de dood, nou ja. Maar leven en dood zijn gelijkelijk belangrijk. Omdat zij niet alleen een begrenzing zijn van het leven, maar een uitdrukking van de kracht waarin het geheel van het leven tot uiting komt. Dat is filosofisch uit aarde zaak. Er zijn mensen die hebben niets meer om voor te leven totdat ze doodgaan, dan willen ze toch nog wel even aanblijven. Waarom? Ja, misschien omdat je bang bent voor het onbekende. Het onbekende dat niet zo onbekend is in het hindoeïsme. Want in het hindoeïsme ken je in alle tempels de symbolen van het leven, heel vaak door Pallas en Lingvam uitgedrukt. Dus eigenlijk mannelijke en vrouwelijke eenheid uitgedrukt. En gelijktijdig daarbij de symbolen van de dood. Zelfs de dansende Indra draagt niet alleen de fluit in zijn vele armen, maar ook de dolk. Wanneer je weet dat leven iets is wat je moet doen, en niet iets is wat je moet vasthouden, dan ben je volgens de Hindoe-filosofie op de goede weg. Want het gaat er niet om, om alleen maar lang en goed te leven. Het gaat erom om goed te leven en goed te sterven. Deze nadruk zien we in vele gevallen nog verder uitgewerkt door bijvoorbeeld het begrip van de verbranding, de vrijdom van zonde. U weet dat het bad in de gangers niet waar was uw ziel, maar zo vervuild als het tegenwoordig is, is dat dan ook het enige wat ze schoon kan maken. En ook die denkwijze, vreemd als ze mogen zijn voor menige christen, is eigenlijk niet zo dwaas. Wanneer wij terug kunnen keren en ons onderdompelen tot de elementen waarbinnen wij bestaan, dan zullen wij de onschuld van de elementen verwerven en daardoor in onszelf de juistheid en de evenwichtigheid kunnen vinden om binnen de elementen verder te bestaan. Dat de Hindoe-leer voor de Boeddha niet meer aantrekkelijk was, is ook te begrijpen. Wanneer je realiseert dat een groot gedeelte van de Hindoe-goden langzaam maar zeker het voorrecht werden van bepaalde vorsten en geslachten, dat er tempels waren waarin men ook wel andere goden opstelde, maar waarbij de eigen gekozen hoofdgod eigenlijk een soort krijgsbanier was en moest zorgen voor overwinningen, waarbij intriges in de naam van de goden voorkwamen. O, zeker, de orde van Ignatius weet ook van wanten, maar dat is toch nog heel wat milder dan wat er toen gebeurde. Wanneer je beseft dat lijden van anderen betekenis moet hebben voor een mens, dan kun je niet leven in een wereld waarin men alleen maar uitgaat van koude regels, of erger nog, van kil eigenbelang. En die wereld had het hindoeïsme ontwikkeld. En tot op zekere hoogte vind je het er nog steeds terug. De wijze waarop verschillende stammen elkaar in feite een beetje beoorlogen. Het is zelfs zo geweest dat bepaalde stammen zich tot de Mahomedaanse leer, tot de islam, hebben bekeerd. Niet omdat ze de waarheid ervan overtuigd waren, maar omdat ze zich los wilden maken van een verering van goden die ook hun vijanden eerden. Het is zoiets of je zegt, ik wil geen christen meer zijn, want ik heb de pest aan ze, en daarom word ik maar zen-boeddhist of iets anders. Oh, nou brengt meteen iets anders in het geding. Wanneer je zegt zen-boeddhisme, dan denkt u waarschijnlijk, ja, maar dat is een specifiek boeddhistische discipline. Wanneer u nagaat hoe bepaalde vormen van lichaamsbeheersing ook in de hindoe-wereld nog steeds worden bestudeerd, dan denk ik heus niet aan die arme fakirs die een beetje een tentoonstelling van zichzelf maken. Wanneer je realiseert hoe filosofie en lichaamsbeheersing eigenlijk samengaan en worden tot een voertuig waarmee men geestelijk veel kan bereiken, dan zeg je, ja, het begin van ook het zen-boeddhisme en een groot gedeelte van die verschillende disciplines daarin ligt in de hindoe-leer. En ik wil nog wel verder gaan, want die hindoe-leer is namelijk nogal oud. De eerste hindoe geschriften die zijn zeer waarschijnlijk al geschreven in een tijd dat Abraham net weg was gelopen uit Ur. Toen bestond die visie dus al. En die oude leer, die heeft altijd weer de mens geprobeerd beter te maken. Maar wanneer je beter een kwestie gaat maken van geboorte, ik ben een Brahmaan, dus ben ik meer dan de krijger, dan de boer, dan de handelsman. En zeker beter dan elke paria, elke kastenloze. Dan ben je onmiddellijk al op het punt gekomen waarbij de essentie, jezelf zijn en beheersen, wegvalt. En het is die verdeeldheid, dacht ik, die het hindoeïsme ook langzaam maar zeker zijn werkelijke betekenis ontnomen heeft. Er is een geloof maar aan kleine goden. Een soort heilige verering, zou men zeggen hier. Die heilige die moet iets voor je doen. Het een die loopt achter Sint Pancratius aan, en de ander die voelt meer voor Sint Bureaucratius. Die overigens pas de laatste tijd heilig is verklaard. Zo heeft ieder zijn eigen God en misschien nog wel zijn eigen beschermgeest. Maar wat ze niet meer hebben is het begrip dat het niet gaat om de relaties die je hebt in de grote wereld, maar om de wijze waarop jij kunt beantwoorden aan wat die grote wereld is en zo je waardig tonen om deel te worden van die grote wereld. Dat is een oud verhaal, ik mag het misschien nog even vertellen. Ik vind het namelijk heel aardig. Er was een heel beruchte en beroemde wijsgeer die werd uitgenodigd om dan eens te bewijzen wat hij kon. En die nam de kat van de Raja, van de vorst. Nou, dat was over een beetje groter beest dan u hier kent. En hij zei, kijk, ik neem dit dier, ik werp het omhoog en nu gaat het omhoog tot de zevende hemel. En inderdaad, de kat verdween. Toen dacht de wijze, nu zullen ze toch herkennen dat ik grote macht heb. Maar toen na 3 dagen de kat weer terugkeerde op aarde, werd de kat vereerd als een god, want die was in de hemel geweest. De wijsgeer werd uitgewezen omdat hij de moed had gehad het dier aan te ruiken. Oh ja. En daarin zie je geloof ik het lot van ieder die probeert de essentie van een leer in de praktijk te brengen en gelijktijdig nog aan anderen te demonstreren. Men neemt het je gewoon kwalijk dat je de afgoden aantast. Aan deze afgoden gaan de godsdiensten ten gronde. Aan de beelden die men heeft gemaakt, niet de beelden die men heeft gesneden of gegoten, maar de voorstellingen die men heeft gemaakt. Aan de regioenen van heiligen en aartsengelen, die je vooral specifiek moet aanroepen. Aan al die kleine goden die rondgaan. Aan al die kleine demonen die je moet vrezen of moet uitdrijven. Er is maar 1 kracht. En alles wat er bestaat in de kosmos is deel van die kracht. Dat wordt ook geleerd in het Hindoeïsme. Dat wordt ook geleerd in feite in het Boeddhisme. Onder andere in de 2e les die de Boeddha heeft gegeven in het klooster van de 3 bomen. Maar de mens gaat daaraan voorbij. Want hij wil niet 1 zijn met anderen. Hij wil anderen beheersen. Hij wil zich verdedigen tegen al het andere. Hij beschouwt zijn medemens als concurrent en als vijand. Het is op de dierlijke voedselnijd. Is ingebroken in het geloof van de mens. En hem zo heeft gemaakt tot een vervolger van ketters. Die in zich niet waarlijk gelovig is. Behalve wanneer het geloof dient om zijn daden te rechtvaardigen. Is dit voldoende? Dat klinkt misschien een beetje bitter. En maar per slot verrekening, als je helemaal niets hebt, is een kort brood al goed genoeg. En je kunt beter een kerk hebben dan helemaal niets. Maar wanneer je een kerk hebt, dan moet je pas beginnen om een geloof op te bouwen. En heb je een werkelijk geloof, dan heb je geen kerk meer nodig. Dan heb je geen kerk meer nodig en heb je een werkelijk geloof. Dan begin je in jezelf de waarheid aan te voelen. Wanneer je leeft volgens de waarheid, ervaar je de waarheid. Wanneer je de waarheid ervaart, leer je haar kennen. Wanneer je de waarheid kent, is mens zijn voor jou slechts 1 enkel klein facet van je wezen en van je betekenis. Maar ja, voordat we zoveel zijn, duurt meestal wel even. Dat wel. Nou, ik weet niemand meer.
Wilt u nog iets aan de verder gaan met iets? Dat
nog
iets
nou, zien we de vragen of hij heeft.
Nog iemand iets uit de zaal?
Nou,
de ontwikkeling van de mens, is dat door evolutie? Of is dat
echt geschapen? Nou, het een sluit het andere niet uit. Dat is juist het pijnlijke. Kijk, dat God 6 dagen, zoals u ze nu kent, heeft gebruikt om de mens te maken, aan het heelal te maken. En toen heeft gezegd, nou, dat klusje is af, ik ga een dag rusten. En natuurlijk een sprookje. Maar wie weet wat tijd betekent voor iets wat tijdloos leeft. En wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de mens, dan blijkt wel degelijk dat er sprake is van iets wat u een evolutieproces noemt, hoewel het niet geleidelijk is gegaan. Het is namelijk steeds weer onderbroken door sprongmutaties en een deel van de niet gelukte mutatie is dan ook vooruit gestorven. De mens is ontstaan uit de voorvaderen van de aapachtigen. Dus uw allereerste voorvader, die al een beetje op een mens leek, heeft waarschijnlijk in de bomen rondgezwalkt, totdat hij uiteindelijk het daar te gevaarlijk vond en begon steeds meer op de vlakte te leven. En toen leerde hij steeds meer op zijn achterpoot te staan. En nu heeft een mens veel van de vroegere gaven verloren, maar als je ziet hoe je op zijn achterpoten staat als iets hem niet bevalt, dan zeg je, het oude zit er nog steeds in.
Is het waar dat de oorspronkelijke mensen 6 vingers zouden hebben? Is dat een fabel?
Dat is zeer waarschijnlijk een fabel. Er zijn namelijk wel volkeren geweest die 6 vingers waren. Maar het ging hier over het algemeen over stammen. En heel vaak zijn er dus stammen geweest met afwijkende gestalten ook. Om u een voorbeeld te geven, de mens in de oertijd van het mens zijn, voor sapiens, in de tijd van de Oerjakmens en zo, had een gemiddelde hoogte van 1,60 meter, 1,70 meter. Maar gelijktijdig is er een periode geweest dat er een betrekkelijk kleine stam heeft bestaan, onder andere in het uiterste Indonesië en die omgeving, die je wel Homo giganticus had kunnen noemen, want die haalde een hoogte van 2,20 meter, gemiddeld. Er zijn mensen geweest die webachtige voeten hadden. Zij leefden zozeer aan het water, dat ze dus eigenlijk kikvorse poten hadden, hè, met zwemvliezen. Geen snorkel, die hadden ze nog niet. Maar... ze zijn in wezen dus een betrekkelijk kleine stam geweest, die wel een aantal eeuwen bestaan heeft. Ze kwam voornamelijk voor aan de oostkust van Afrika. En er zou ik nog een groot aantal andere punten kunnen noemen. En wanneer u nu kijkt, dan zult u nog steeds zien dat er door rassenvermenging, door verschillende omstandigheden, mensen ontstaan die afwijken van de norm. En we moeten aannemen dat wanneer een verdere evolutie plaatsvindt, dat het ook opeens gebeurt. Er komen misschien ineens mensen die bepaalde capaciteiten terugkrijgen, die de mensheid al vele geslachten kwijt is, of die misschien een gevoeligheid ontwikkelen op een redelijke basis, waar die vroeger alleen instinctief aanwezig was. Je kunt dus wel degelijk zeggen, er is een evolutie, maar in die evolutie komen zo ontzettend veel afwijkingen voor je. En in die evolutie zijn zo ontzettend veel afwijkende groepen uitgestorven, dat het heel erg moeilijk is om te zeggen, die behoren tot de hoofdlijn. En daarom nemen we de evolutie leer meestal aan, dat de rechtlijnige afstamming de hoofdlijn is. En dat betekent dan dat de 5-vingerigen, die overigens ook al bestaan hebben in de tijd dat de splitsing plaatsvond tussen mens en aap. Nou ja, splitsing. Zullen we niet verder op ingaan. Nou, schoon, ik moet toegeven dat menig mens voortdurend voor aap staat. Maar wanneer je het zo bekijkt, hè, dan zeg je, ja goed, die eerste aap was al 5-vingerig. En degene die het eerst zijn gaan lopen, waren nog wel bijna 4-handig. Maar ze waren ook weer 5-vingerig. Er is een hele tijd geweest dat men wel 6 tenen heeft gehad in een deel van Noord-Europa. Heel waarschijnlijk heeft dat weer samenhangen met de wijze waarop men toch een wat bredere voet van nodig had. Omdat men in die tijd vaak in de moerasgebieden leefde. Die afwijking kwam trouwens ook nog veel voor bij uw voorvaderen, de caninefaten. Ik weet niet of het konijnenvreters betekent, misschien had dat een andere. De naam is later kennelijk uitgevonden voor deze stam, maar goed. bij een gniffel zo lekker, maar ondertussen meen ik het heus wel ernstig, al zeg ik het soms een beetje vreemd. Huh? Ik zou dus willen stellen, nee, de vroegste mens is niet zes vingeren geweest, maar er zijn perioden geweest waarin zes vingerige, zes tenige zijn voorgekomen. Zoals er ook een tijd is geweest waarin een bepaalde groep mensen, je kunt het nog terugvinden in Australië, bij de Australische mens, de inboeling, een tijd is geweest dat de oren een grote beweeglijkheid hadden en in de moderne Australische inboeling zijn ze al wat kleiner geworden, maar vroeger waren ze dus werkelijk wel zeiloren. Ik zou dus op grond van dit alles willen concluderen. Het door u genoemde is wel een fase in de evolutieontwikkeling, maar behoort niet tot de rechtlijnige afstamming van de huidige mens. Voldoende?
Kunt u iets zeggen over Gunaguna?
Nou, dat is dan het laatste wat ik nog neem, hoor. Gunaguna is, zoals u waarschijnlijk weet, Maleise magie. En wordt het meest nog wel beoefend in die vorm in Indonesië, en het sterkste gebied op het ogenblik daarvoor is Bali, daarna Midden-Java. Guna wordt in mindere mate en afwijkende vorm ook nog beoefend in de binnenlanden van Borneo. De Dayaks bijvoorbeeld hebben ook nog een tijd lang een soortgelijke magie gehad. Al deze vormen van in wezen groene of natuurmagie worden samen. Een man die Gunaguna bedrijft is dus in feite gelijktijdig een kruidkundige, een gifkundige en een bezweerder. In Guna bestaat de mogelijkheid, die overigens ook elders altijd heeft bestaan, om een deel van je eigen besef of bewustzijn te binden aan voorwerpen. Je doet dit onder omstandigheden die bijzonder gecreëerd worden, magische rieten dus. Hierdoor is het mogelijk bepaalde personen op afstand te bewaken en te reageren wanneer een afwijking van welzijn optreedt. Ten goede, ze voelen zich niet lekker hulp geven of nadelig, ze voelen zich te goed aanvallen. Er wordt gebruik gemaakt van vergiften, maar er wordt ook gebruik gemaakt van het opleggen van obsessies. Een obsessie kun je soms opleggen door een geest ertoe te brengen zich aan te hechten in de aura van een persoon. Hierdoor is het mogelijk de lichamelijke toestand en voor een groot deel ook de denkwereld van een mens zodanig in de war te brengen dat je hem daardoor uiteindelijk zou kunnen laten sterven of zou kunnen redden en genezen, hem zou kunnen versuffen of juist zijn intellect aanmerkelijk zou kunnen verbeteren. Het gaat dus bij Guna om het overdragen van bepaalde mogelijkheden of kwaliteiten aan anderen, ten goede of ten kwade. Daarnaast wordt in de Guna raad gegeven. Dit is in feite een combinatie van het inzicht van degene die deze magie bedrijft, zijn kennis van personen en omstandigheden, en het zogenaamd helderziend waarnemen van mogelijkheden, plus nog eens een keer, bij een goede tenminste, het telepathisch aftappen van zijn sujetten. Wanneer dit alles samenkomt, dan hebben we te maken met een ingewijde meester van de Guna. En deze is dan een heerser in het rijk van de goede magie. Voldoende? Dan wou ik het daarbij laten nu.
Ja, maar dat moet nu geëindigd worden.
Ik zou zeggen, een volgende vraag aan een volgende spreker, u zult me dat willen vergeven. Ik heb namelijk een bepaalde mogelijkheid tot spreken, daarna is enige tijd voor recuperatie nodig. En dat is vooral voor het medium. En daar houd ik mij dus aan. Wat de christenleer betreft, heel simpel, je kunt voorwerpen bezielen. Een heilige christ is een christ die bezield is en gebonden is via bepaalde methoden van bereiding en verering door een geest die dan als dienaar van de Christ Poussaka optreedt. Misschien is dat voldoende. Dank u. Goedenavond.